Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De Radiofabriek.
New Business Radio.
Live.
Met Martine Howard.
Fijn dat je nog steeds luistert naar het tweede uur van New Business Radio Live. Met deze keer ook weer heel veel mooie gasten en onderwerpen. Dit is namelijk het magazineprogramma van New Business Radio, waarin we heel veel inzichten en de laatste trends en ontwikkelingen met je delen voor ondernemers en leidinggevenden om jezelf en je organisatie verder te ontwikkelen. We praten zo meteen over de Europese verkiezingen en waarom de EU zo belangrijk voor ondernemers ook is in Nederland. We bespreken de laatste ontwikkelingen van het arbeidsongeschiktheid. Geschiktheidsverzekeringen. We bellen met Marketing Report over het Cannes International Festival of Creativity. En we hebben uiteraard ook weer de pitch van weer een hele mooie ondernemer. Een bomvol programma dus ook hier in het tweede uur van New Business Radio Live.
New Business Radio.
Live.
Met Martine Howard.
Ja, en hier in de studio hebben we ook weer twee mooie gasten. Namelijk Elie Schim van de Loef Public Affairs Lead bij Omnicom. En daarnaast ook Emily Snijders. Jij bent ook Account Manager Energy and Industrial Policy. Van harte welkom. Fijn dat jullie hier zijn.
Ja, dankjewel.
Ja, we gaan natuurlijk echt praten over die Europese verkiezingen. Waarom dat ook allemaal zo belangrijk is. Want leeft het überhaupt wel bij de mensen, ook hier in Nederland?
Nou ja, dat is een goede vraag. Over het algemeen zien we dat de opkomst voor de Europese verkiezingen een stukje lager ligt dan voor de nationale verkiezingen, die we dus een halfjaartje geleden achter de rug hebben.
Ja.
Het lijkt erop dat we qua opkomst iets hoger zijn dan de voorgaande verkiezingen.
Ja.
Maar over het algemeen gaat maar 50% van de Nederlanders ongeveer stemmen voor de Europese verkiezingen. En dat is wel heel erg jammer, omdat er heel erg veel belangrijks in Europa gebeurt.
Ja, hoe verklaar jij dat? Waardoor komt dat?
Ja, er zijn meerdere verklaringen voor. Europa is ver weg. Maar in deze hebben de politieke partijen er ook wel een belang bij. De PVV is een grote partij en die willen hun positie, hun huidige positie behouden. De Europese lijsttrekker is niet zo heel erg bekend en iedereen kent Geert Wilders wel. Dus zetten ze die Europese lijsttrekker liever niet in het licht, omdat ze hopen dat mensen op de PVV gaan stemmen. En zo is het voor een aantal partijen gewoon relevanter om er minder aandacht aan te besteden. En de media doet er ook wat minder mee. Het is een totaalsom.
Ja, het is en eigenlijk allemaal.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
Ja, als we kijken, hè, waarom zijn de Europese verkiezingen juist ook zo belangrijk voor ondernemers? Want we maken dit programma natuurlijk ook echt voor ondernemers en voor leidinggevenden. Amelie, wat zou jouw antwoord daarop zijn? Waarom is het zo belangrijk juist ook voor ondernemers?
Ja, de Europese verkiezingen zijn ontzettend belangrijk. Heel veel van ons beleid hier in Nederland begint eigenlijk in Brussel, in Europa. En dat klinkt misschien ver van ons bed.
Mm-hmm.
Maar als ondernemer is het juist heel belangrijk dat je weet wat daar speelt en wat daar gaande is. Want dan weet je wat er op je af gaat komen. En het is gewoon heel jammer als mensen dan niet stemmen. Want dat is juist het moment dat je daar invloed op kan oefenen.
Ja.
Dus ik zou zeggen stem. Als je echt vandaag.
Ja, een kritische noot. Heel veel mensen hebben toch het idee dat als ze gaan stemmen dat ze niet heel veel invloed hebben. Maar dat is er dus wel degelijk wel.
Ja, absoluut.
Zeg jij.
Ja, de stembus is natuurlijk de eerste plaats. Daarvoor kies je wie je gaat vertegenwoordigen in Europa.
Mm-hmm.
Maar ook in de jaren daarna, Europa is altijd, of de Europese beleidsmakers zijn altijd heel erg geïnteresseerd in wat er gaande is in het bedrijfsleven. Want die moeten uiteindelijk beleid maken voor 27 landen tegelijk. Dat is een hele grote taak. Dus die willen graag horen wat de industrie, wat de ondernemer vindt en wat ze nodig hebben. Dus inspraak is zeker van harte welkom.
Ja, als we eventjes een aantal voorbeelden aanstippen. Hè, waarom het juist belangrijk is om te gaan stemmen. Waar moet ik dan aan denken? Aan wat voor onderwerpen zou jij echt wel de luisteraar mee willen geven?
Ja, het zijn er inderdaad een heel aantal. Kijk, vooral als het over Europa gaat, moeten we denken over de grote, brede onderwerpen.
Ja.
Dat gaat dus niet over je pensioen, over onderwijs, over de gezondheidszorg. Maar het gaat over internationale handel, veiligheid, onze relaties met Rusland, met China, met de Verenigde Staten. Op dat vlak is Europa ontzettend belangrijk.
Duurzaamheid, digitalisering, precies. Dat soort grote onderwerpen.
Inderdaad. En die onderwerpen klinken misschien heel breed en abstract, maar het kan ook heel concreet. Hm. Bijvoorbeeld als jij als ondernemer op zakenreis gaat naar Frankrijk, naar Duitsland, en je hebt misschien net een elektrische auto aangeschaft, dan wil je natuurlijk dat je overal je auto op kan laden. Dus er is Europees beleid die zegt, om de zoveel kilometer moet er een laadpaal staan langs de snelweg. Heel praktisch, heel concreet en heel belangrijk voor ondernemers bijvoorbeeld.
Ja. Ja, mooi voorbeeld. Coalitieakkoord, zero-emissiezones. Het zijn allemaal mooie onderwerpen wat dat betreft. Die dus ook heel cruciaal kunnen zijn als je gaat stemmen wat dat betreft. Hè?
Ja,
of inderdaad. Niet stemt wat dat betreft. Want dan verlies je dus eigenlijk je stukje stemkracht.
Zeker, ja. En wat we bij de nieuwe coalitie merken is dat die wel enigszins Europa kritisch zijn.
Zeker.
Dat ze met een heel aantal onderwerpen zeggen van daar gaan we nog eens even mee in gesprek. Ten aanzien van Europa. Maar wat belangrijk is, ook voor de nieuwe coalitie, om zich te realiseren dat Europa gewoon super belangrijk is en ook heel veel toegevoegde waarde brengt aan Nederland. Amelie noemde net het voorbeeld van de elektrische auto's. Dat je ook over de grens je auto op kan laden. Maar wat ook een groot probleem is, wat ook in het coalitieakkoord staat, is de netcongestie. Dus eigenlijk de drukte op het Nederlandse net. En daarbij is het ook goed om te beseffen dat dat een in wezen een Europees onderwerp is. Want ons net zit ook verbonden met weer andere landen in Europa.
Ja.
En in 2030 worden er allerlei beslissingen genomen over de investering. Misschien kan Amelie daar ook wat meer over vertellen, over die netcongestie. En dan kan je ook gaan kijken van hoe kunnen die verschillende landen elkaar helpen daarbij. En hoe kunnen we ook als Nederland ervoor zorgen dat als dat ontwikkeld wordt, dat we onze elektriciteit die we over hebben ook aan andere landen kunnen verkopen. Dus in de politiek is nog niet altijd helemaal duidelijk wat voor toegevoegde waarde er is van Europa. Onze klanten zien die toegevoegde waarde wel. Dus die komen bij ons. Ik zit hier namens het Nederlandse kantoor. Amelie zit daar namens het Brusselse kantoor. En die komen naar ons toe om te vragen van hou alsjeblieft die Nederlandse verkiezingen voor ons in de gaten. Maar ook de Brusselse verkiezingen. Want die twee werken op elkaar in en hebben gewoon heel veel impact op bedrijven in Nederland.
Ja, dus we hoeven het niet te veel los van elkaar te zien wat dat betreft. Maar het mag echt meer samenkomen.
Zeker, ja. En nu wordt het vaak zo gezien. Misschien kan Amelie daar ook wat over vertellen. In Nederland gaat het ook wel vaak over het moet van Brussel. We schuiven graag dingen af. Maar we hebben het even niet over al het goede wat Brussel voor ons doet.
Ja.
Ja.
Kun jij er wat over vertellen? Wat is juist het goede?
Ja, heel veel natuurlijk. Kijk, er zijn heel praktische dingen die je misschien als burger ook wel ziet. Ik bedoel, het feit dat je gewoon je 4G en 5G kunt gebruiken over de grens. Dat is natuurlijk het praktische voorbeeld dat vaak wordt aangehaald. Maar juist ook voor de internationale handel. We zien straks met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, dat wordt heel spannend en dat gaat een grote impact hebben over op jouw Nederlands bedrijf en de handel die je gaat voeren, importtarieven, allemaal dat soort grote zaken. En natuurlijk onze veiligheid. Ik bedoel, we hebben een grote oorlog die gaande is aan onze grens. En defensiesamenwerking voor zo'n klein land als Nederland is superbelangrijk.
Ja, nou ja, en natuurlijk thema's. Onderwerpen zoals digitalisering, de opkomst van AI, ook daar dat stukje veiligheid, precies, is natuurlijk knetterbelangrijk.
Precies, en dat wil je toch doen op het schaal van een continent, niet als land in je eentje.
Ja, ja. Belangrijke onderwerpen. Wat verwachten qua uitslagen? Want het is straks zover, hè? Die Europese verkiezingen. Wat denken jullie?
Nou ja, misschien is het goed om even in de volgorde te plaatsen. Vandaag stemt Nederland. Alle lidstaten hebben een ander moment waarop ze stemmen. En de verwachting is dat in Nederland dat ongeveer dezelfde verhoudingen zich aftekenen als we nationaal hebben gezien. Dus de PVV gaat waarschijnlijk groot worden en GroenLinks PvdA gaat groot worden. Mm-hmm. Wat alleen grappig is om te zien dat veel mensen de Nederlandse verkiezingen of die weten iets van Nederland en dat transformeren ze dan direct naar Europa. Maar dat werkt niet helemaal zo. Want in Nederland hebben we die twee partijen, om maar een voorbeeld te noemen, GroenLinks PvdA. Die gaan vervolgens voeden ze andere Europese politieke families. En misschien kan Amelie daar wat over vertellen hoe dat allemaal werkt.
Ik weet het. Het klinkt allemaal een beetje ingewikkeld. Maar kort gezegd, we kunnen natuurlijk niet. Er moet een soort vorm van samenwerking zijn binnen het Europees Parlement. Dus verschillende partijen die komen samen in een soort Europese fractie, kun je het noemen, of Europese politieke familie. Want grappig is dus bijvoorbeeld bij PvdA GroenLinks, die staan nu wel samen op dezelfde lijst, maar straks in het Europees Parlement zitten die in een andere politieke familie. Mm-hmm. Dat heeft de Nederlandse kiezer soms niet helemaal door. En dat heeft dus wel een impact. Dus wat je stemt over wat daar dan concreet straks mee gaat gebeuren en waar die parlementariërs parlementariër straks zit in het parlement en met welke fractie die meedoet en meestemt.
Ja.
En in Nederland hebben we gezien dat natuurlijk rechts opkomt. PVV is daar een belangrijk voorbeeld
van. Niet alleen in Nederland
BBB,
gaan natuurlijk.
NSC, zeker. Ja. Dat is een bredere politieke trend die we dus ook in Europa zien.
Ja, klopt. We zien dat de rechtse politieke familie, in het Engels noemen we dat de ECR, groter wordt. Maar nog steeds heeft de centrumrechts, de EVP, de Europese Volkspartij, naar Nederland vertaald zijn de Christen-Democraten, maar nu ook de BBB en de NSC die daarin zitten, dat toch de grootste politieke groep, fractie, hoe je het dan wil noemen, wordt. En die gaan waarschijnlijk ook weer veel samenwerken met de Sociaaldemocraten, dus de PvdA van bij ons.
Ja.
Maar aan de andere kant dus grotere rechtse groep, meer polarisatie verwachten we ook. Dus dat maakt de samenwerking op Europees niveau wel wat spannender en ingewikkelder.
Ja, daar liggen nog behoorlijk wat uitdagingen op dat vlak. Waar kunnen ondernemers echt op letten? Hè? Als straks echt dan ook die uitslagen komen, wat is dan belangrijk voor hen? Waar moet ik aan denken?
Ja, er gebeurt zoveel in Europa dat je aan heel veel zou kunnen denken. Het verschilt ook per bedrijf. Maar een van de belangrijke onderwerpen is bijvoorbeeld duurzaamheid. Waar veel bedrijven ook wel van denken van god, wat gaat daarmee gebeuren? Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gehad. Mensen die toch wel vreesden voor het coalitieakkoord met de PVV erin. Omdat mogelijk alle duurzaamheidsplannen overboord zouden gaan. Nou, in praktijk is gebleken, daar hebben wij ook een rapport over geschreven. Dat gebeurt niet, want de PVV en ook rechtse partijen die zien de waarde van duurzaamheid in. Al is het alleen maar omdat het uit financieel opzicht perspectief biedt. Dus ik denk dat heel veel ondernemers daar ook op gaan letten binnen Europa. Van wat gaat er nou met al mijn investeringen gebeuren? Ik heb heel erg stevig geïnvesteerd in duurzame middelen.
Ja.
Wat gebeurt er als er een rechtse meerderheid komt? Kan ik dan die investeringen vaarwel wuiven? Of wat moet ik daarmee gaan doen? Dat zien we ook klanten bij ons. We werken voor diverse klanten, werken we zowel in Nederland als in Europa. Die komen naar ons toe om te vragen om dat te monitoren wat er in Nederland gebeurt en in Europa. Zodat ze ook een beetje weten waar ze aan toe zijn. En ten aanzien van duurzaamheid is het dus zo dat het allemaal de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend.
Valt het allemaal nog wel enigszins mee wat dat betreft ook wel?
Dat zou je kunnen zeggen. Iedereen ziet ook het verdienmodel van duurzaamheid. Veel dingen die zijn al goedkoper als ze duurzaam zijn dan dat ze fossiel zijn. Tegelijkertijd, we moeten dit ook niet zomaar wegschuiven. Want de kiezer laat zien dat ze andere onderwerpen belangrijk vindt. Dus daar moeten we aandacht voor hebben. En daar heeft Europa aandacht voor. En heeft Nederland aandacht voor binnen die democratie.
Ja.
Maar het is niet zo dat die elektrische auto's, dat die opeens stopgezet worden. Dat we daar niks meer mee gaan doen.
Zo rigoureus gaat dat dan ook weer niet zijn.
Nee.
We keren steeds meer naar rechts. Hè? Dat is wel duidelijk. Hè? Die kant gaan we wel steeds meer op. Ook al weten we natuurlijk nog niet echt de definitieve uitslagen. Maar zo zijn de voorspellingen wel wat dat betreft wel. Die polarisatie, die stipt je al eigenlijk al wel aan. Hè? Die maakt het eigenlijk denk ik nog belangrijker. Dat mensen goed met elkaar in verbinding blijven. Dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Dat ze gaan lobbyen. Dat wordt toch eigenlijk steeds belangrijker. Juist ook in deze tijd.
Helemaal. Omdat er meer polarisatie is en mensen dus minder makkelijk met elkaar eens zijn, is het heel belangrijk dat beleidsmakers met de burgers spreken, maar ook met de bedrijven. En daar ligt ook echt een taak voor bedrijven in, denk ik, om actief met je beleidsmaker te gaan praten op Nederlands niveau, op Europees niveau. Daar staan ze in principe ook heel erg voor open en daar helpen we dus ook onze klanten bij om te zeggen, oké, dit is het juiste moment om met die persoon te gaan spreken. En op deze manier, want dit zijn hun interesses en dit zijn de plannen die ze hadden gemaakt voor de komende jaren. En daarom sluit dit er wel of niet bij aan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk onze rol daar. En dat wordt waarschijnlijk nu alleen nog maar belangrijker, omdat die samenwerking wat lastiger gaat liggen waarschijnlijk in de komende jaren.
Ja, wordt dus eigenlijk steeds belangrijker om echt goed dat contact met elkaar aan te gaan, met elkaar in gesprek te blijven.
Precies.
Ja, en wat we eens zien in Nederland, dat als er bedrijven bij ons komen, dan willen ze om de politiek te beïnvloeden. Dat kan natuurlijk om bijvoorbeeld, er komt een suikertax en een frisdrankenmerk denkt daarvan, god, dat raakt mij, daar wil ik iets mee. In Nederland zeggen we wel eens, je kan de puntjes op de i of een komma in de zin aanpassen. Maar veel van dat soort wet en regelgeving begint in Europa. En in Europa kan je nog kijken naar de opbouw van de zin. Hoe zet je het neer? Daarom zijn wij heel erg blij met die Europese tak van ons bedrijf. Zodat wij bedrijven kunnen helpen, niet alleen in Europa, maar ook in Nederland, waar het uiteindelijk geïmplementeerd wordt, hoe je dat oppakt. En ik ben het helemaal met Amelie eens dat op het moment dat je meer verschillende verhoudingen krijgt, dan betekent dat ook dat er ja, dat er minder duidelijkheid is over bepaalde onderwerpen. En dat er dus meer behoefte is van duiding vanuit het bedrijfsleven. Waarom het goed is om bepaalde dingen op een andere manier te doen. Ja. En dan is het vervolgens aan de politiek om daar de juiste afweging over te maken.
Ja, genoeg werk aan de winkel. Maar mooi dat jullie dit ook nog extra aan hebben kunnen stippen. En hopelijk hebben we daar ook weer genoeg mensen mee kunnen inspireren.
Zeker.
Amelie en daarnaast ook Elie. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van jullie visie. En enorm veel succes. Spannende tijden.
Dankjewel. Ja, we gaan zien wat er gebeurt.
New Business Radio. Live. Met Martine Hauer.
Ja, je luistert nog steeds naar New Business Radio Live. En als het goed is, hebben we nu ook aan de lijn Peter Wiebenga van Marketing Report. Peter, van harte welkom.
Ja, dankjewel. Leuk dat je belt.
Fijn dat je hier in de studio aanschrijft, zo telefonisch. Want we gaan natuurlijk hebben over het Cannes International Festival of Creativity. Ja, dat zit natuurlijk net op. En het is weer een heel gebeuren geweest, hè?
Ja, het is een ongelooflijk spektakel daar. Je weet niet wat je ziet. De croisette waar je normaal gesproken een lekker plonsje in zee kunt maken. Daar is echt geen zandkorrel meer te zien. Omdat het hele strand is gekocht door Spotify en RTL en Apple en Microsoft. Noem het allemaal maar op. En die bouwen daar enorme stands. En die nodigen daar ook, ja, weet je, veel interessante sprekers uit. Maar bijvoorbeeld bij Spotify, er staan gewoon de allergrootste. De artiesten in de wereld die komen, daar worden even ingevlogen. Ja, je weet echt niet wat je meemaakt. Het is een heel bijzonder spektakel.
Ja, jij was er zelf ook aanwezig deze keer? Of dat niet?
We gaan nog. Maar we zijn de afgelopen jaren steeds geweest. En we doen 4 dagen live Marketing Report op New Business Radio.
Ja.
Het is weer bijna zover. 17, 18, 19 en 20 juni zitten wij daar achter de microfoon.
Ja, en wat maakt het iedere keer ook speciaal voor jullie? Want ik kan me ook voorstellen, er gebeurt daar zo enorm veel. Wat maakt het echt zo speciaal? Want je ziet altijd best wel veel van voorbij komen. Maar wat maakt het echt zo speciaal voor jullie?
Nou, kijk, voor ons, je moet je voorstellen dat wij bedienen met Marketing Report eigenlijk iedereen en alle bedrijven, met name in Nederland en België, op het gebied van media en marketing. Mm-hmm. En dat betekent dat heel veel van onze relaties, die bevinden zich op dat moment in Cannes. Het mooie is dat wij die ook in het radioprogramma kunnen ontvangen. Nog interessanter wordt het, heel eerlijk gezegd, wanneer Nederlandse partijen meedoen aan de competitie in Cannes. En dat die in het Palais ter plaatse, het Palais de Festival, worden de prijzen uitgereikt. Ja, dat zijn toch de belangrijkste reclameprijzen in de wereld.
Ja.
En als daar dan een Nederlands bedrijf tussen zit, ja, die halen wij natuurlijk onmiddellijk in de uitzending.
Ja, fantastisch.
Dus dat is wel heel erg bijzonder dat we die mogelijkheid hebben.
Ja, ja, kun je wat highlights met ons delen? Wat kunnen we allemaal gaan verwachten dit jaar?
Nou ja, heel eerlijk gezegd, dat Palais, je moet je voorstellen, als je daar naar binnen wilt voor allerlei interessante lezingen en voor prijsuitreikingen en zo, dat kost een beetje €6.000 om daar binnen te komen.
Wat zei? Ja.
Ja, precies. Ja, dat zijn dan de goedkoopste kaartjes, als ik niet vergis.
Ja.
Je kan het heel gek maken. Sowieso is als Cannes Lions zich afspeelt, wordt alles 2 keer zo duur. Maar wat er eigenlijk allemaal gaat gebeuren, kijk, wat ik al zei, er zijn langs de hele croisette met name zijn ontzettend veel gebouwen bijna neergezet, waar heel veel bedrijven dus allerlei events organiseren, waar je voor kunt laten uitnodigen als je een beetje mazzel hebt en goede relaties. Uh-huh. Daar leer je ontzettend veel over de nieuwste technieken, over AI, over eigenlijk alles wat met marketing, met reclame te maken heeft. Daar steek je de laatste dingen steek je daar op. Tegelijkertijd is het zo dat je alles en iedereen daar tegenkomt. En dat is niet gering. Weet je kunt uit de hele wereld komen daar mensen naartoe. Dus je kunt eigenlijk in een paar dagen tijd kun je zo ontzettend veel mensen spreken. Dat zou je normaal gesproken kost je dat een jaar om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, ja.
Dus in die zin, weet je, is het gewoon onvoorstelbaar belangrijk. Nou ja, wat er dit jaar allemaal staat te gebeuren, heel eerlijk gezegd, kan ik je dat niet vertellen. Want het is ieder jaar wat er bij Spotify op het podium staat, het is allemaal diep geheim. Maar dat varieert in de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld zag ik opeens de Black Eyed Peas, die stonden daar opeens op te treden, weet je wel. Dua Lipa, je kan het op zo gek niet verzinnen of het is er.
Ja, ja, van alles komt voorbij, maar er is dus ook nog heel veel, nou ja, eigenlijk onbekend. Het wordt echt nog wel verrassingen wat dat betreft, die we daar dan echt ook wel weer gaan zien. Jullie gaan dit ook allemaal verslag geven, hè? En dan zullen jullie dat dan dus ook wel, mochten de Nederlandse ondernemers dus ook aan bod komen, die zullen jullie dan natuurlijk ook erbij gaan halen. Voor onze luisteraars, wanneer kunnen we dat allemaal gaan verwachten? Wanneer kunnen we dit allemaal ook met jullie volgen?
Nou, het is iedere dag. Dus het op 17, 18, 19 en 20 juni zijn wij daar aanwezig met New Business Radio. Wij zenden uit van 5 tot 7. Dat is dus in de middag en de avond.
Ja.
En misschien nog wel leuk om even te melden is dat we voor de allereerste keer organiseren op de donderdag de Oranje Bitterballenborrel.
Kijk!
Ja, precies. Met oranje bitterballen, bier en wijn en weet ik wat allemaal. Daar nodigen wij met een aantal partners. Nodigen wij eigenlijk gewoon iedereen die ertoe doet. Die nodigen we uit, Nederlanders en Belgen. En ja, dat wordt eigenlijk ook een beetje de afsluiter van kan de meeste mensen gaan vrijdagochtend naar huis. En we gaan natuurlijk ook tijdens de uitzending mensen die op de borrel zijn in de uitzending halen. Dus dat wordt een hele feestelijke toestand.
Ja, nou en hopelijk met er nog een mooi zonnetje erbij ook. Dat kan niet beter,
nou,
toch?
Dat weet ik wel zeker. Dat weet ik wel zeker. De kans is in kant heel erg groot.
Daarom, daarom. Peter, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je visie ook natuurlijk. En wat we allemaal kunnen gaan verwachten straks bij het Cannes International Festival of Creativity. En met name ook heel erg veel plezier straks.
Ontzettend bedankt. Wij nemen rond lemons van jullie mee, dus dat zit sowieso goed.
Zo is het, zo is het. Heel erg veel plezier en maak er samen wat moois van. Dankjewel. Zometeen gaan we ook nog weer verder. Ga je natuurlijk ook echt een fantastische pitch horen van een mooie ondernemer. En gaan we natuurlijk ook nog verder praten over de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
New Business Radio. Live. Met Martine Howard.
Dit is altijd eventjes een spannend momentje, want we hebben hier de New Business Radio Live pitch. Dat betekent dat een ondernemer in een minuut tijd zijn pitch hier zo gaat delen. En dat is deze keer Roy van der Akker van Connext. Roy, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ben je er klaar voor, Roy?
Helemaal.
Ja?
Ja.
Dan gaan wij luisteren naar je pitch. Dit is jouw moment.
De New Business Pitch. Heb jij een innovatief plan, een briljant idee of ben je gewoon op zoek naar een investeerder? Gooi jouw idee de wereld in met de New Business Pitch. 3, 2, 1, let the pitch begin.
Ja, Martine, verwonder jij je ook wel eens over het gedrag van andere mensen? Met name over hoe ze communiceren. En dat je denkt van, hoe dan? Heb je dan zelf niet in de gaten hoe dit werkt? Nou, verrassing, dat zullen mensen ook van jou denken. En dat is niet zo gek, want iedereen heeft zo zijn eigen plaatje van hoe het zou moeten zijn. Met name het plaatje van hoe de ander zou moeten zijn. En dat is doodzonde, want dat werkt niet. Dat gaat ten koste van relaties. Dat zorgt dat prospects geen klant worden. Dat personeel wegloopt, omdat ze niet door één deur kunnen met hun manager of een collega. En laat het over thuisgrond maar überhaupt niet hebben. En dat is zonde, want het gaat ten koste van werkplezier en resultaat. Gelukkig kan dat ook anders. Dus iedereen die dat herkent, nodig ik uit om een keer een dag training bij mij te volgen. En te ervaren en te zien hoe dat mechanisme nou precies werkt. En vooral hoe je dat bij kunt sturen. Want dat is heel eenvoudig. Dus als je weer plezier en resultaat wil boeken met relaties om je heen, dan heb het lef om je aan te melden op www.connext.nl.
De New Business Pitch. Dit is New Business Radio.
Dat was een mooie pitch.
Dankjewel.
Ging best goed, toch?
Nou, dat is fijn om te horen van iemand zoals jij.
Ja, hoe vond je het zelf gaan?
Nou, ik wil natuurlijk altijd veel en veel meer vertellen. Maar ik denk dat de kern dat die overgekomen is. Wat denk jij?
Ja, maar dat is natuurlijk altijd de crux van een pitch. Hè? Dat is altijd even kort en krachtig.
Precies, ja.
Ja, Eli, wat vond jij ervan?
Ja, mooie pitch. En ik denk dat dat klopt. Ik werk zelf voor een communicatiebureau. Dus het is heel erg belangrijk om in te schatten wat de andere kant vindt om effect te behalen.
Zeker.
Ja. Roept het ook vragen bij je op, Eli?
Nou, Heb je een soort van een algemeen advies wat je kan geven? Natuurlijk moet iedereen zich inschrijven. Dat zullen de mensen ook gaan doen. Maar
het sluit eigenlijk aan bij wat jij zegt en bij het fenomeen vanmiddag. Radio gaat vooral over zenden. En wat jij zegt is stem af op je luisteraar. Dus dat betekent dat je niet continu een boodschap moet zenden, maar je vooral ook moet luisteren. En horen wat de ander zegt, hoe die dat zegt en daar de aansluiting vinden. En verbinding maken. Daar gaat het om.
Ja, ik denk dat dat bij politiek precies zo werkt.
Ja, ja. Martin, wat vond jij van de pitch?
Ja, herkenbaar. Ik zit dagelijks met ondernemers om tafel. En dan gaat het vooral ook vanuit de adviesfunctie dan. Hè, vooral om goed luisteren, doorvragen, durven doorvragen. En wat is nou echt jouw drijfveer om iets te doen? Of om iets niet te doen? En daar dan uiteindelijk je advies op aanpassen.
Ja, ja. Ja. Hebben jullie nog tips wellicht ook nog voor de pitch zelf?
Dat is lastig.
Ik vind het zelf ook altijd lastig. Dan zou ik eigenlijk bijna weer door je tekst heen willen gaan, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik denk, want dan kan ik hem weer helemaal goed terughalen, Roy. Weet je wel? Dat ik denk, oh ja, misschien dit zinnetje net even korter of nog pakkender, dat soort dingen. Dus ik zit ook even zelf heel hard terug te denken. Dat ik denk, oh, wat zou je nou nog meer...
Nou, je mag hem natuurlijk gewoon prima terugluisteren. Dan kom ik volgende week terug om de tips op te halen.
Jij denkt, ik kom gewoon nog een keer terug. Huppatee. Ja, moet je die pitch ook weer opnieuw doen dan, hè?
Ja, dat is goed.
Begrijp je. Ja. Mensen kunnen natuurlijk echt wel bij jou terecht. Als ze dus daar echt ook aan die relaties willen werken. En aan dat stukje communicatie. Ja. Wat is daarvoor nodig? Want ik kan me ook zo voorstellen dat zelfvertrouwen en zelfkennis heel erg belangrijk daarbij is. Als je goed verbinding wilt maken met mensen.
Zeker. Zeker als je het hebt over bedrijfsleven. Want wat je daar heel veel ziet, is dat managers of ondernemers goed zijn in hun vak. Mm-hmm. Daardoor op die plek zitten. Maar niet per se geleerd hebben hoe ze moeten communiceren en met mensen omgaan. En dat is echt wel een ander vak.
Yeah.
En dat kun je alleen maar op één manier leren. En dat is door veel te oefenen en te doen. En als je dan wat tips en tricks meekrijgt, dan krijg je het zelfvertrouwen. Om dat ook op een goede manier te doen.
Ja, ja. Hoe ben je hierin terechtgekomen?
Nou, ik was zelf zo'n manager. En die goed was in zijn vak. En om die reden gepromoveerd werd. Ik dacht, leuk. Toen kwam ik erachter dat dat best spannend was. Zeker voor een introvert persoon zoals ik was. Mm-hmm. Dus daar heb ik veel moeten leren. En daar ben ik gefascineerd geraakt door hoe makkelijk het kan zijn. Om dat aan te passen en bij te sturen.
Interessant. Kun je nog een tip geven? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen zijn introvert.
Zeker, ja. Belangrijke tip, laat je niet beïndrukken door het lawaai van de extraverten. Want wat ik gemerkt heb, is dat het lawaai ook niet heel veel voorstelt. Als je daar doorheen durft te prikken, dan zit daar gewoon net zo'n mens met dezelfde behoeften als de introvert. En als je dat level contact en verbinding kan maken, dan begrijp je elkaar. Dan hoef je niet per se met elkaar eens te zijn. Maar dan hou je wel lange termijn een relatie in stand.
Ja.
En dat is natuurlijk zeker voor managers in de arbeidsmarkt vandaag de dag. Is het heel belangrijk om die relatie langdurig in stand te houden. Want voor je het weet zijn ze weg.
Ja, blijf dus eigenlijk al gewoon in je eigen kracht staan. Maakt niet uit of je extrovert of introvert bent wat dat betreft. Ja, mooi, mooi. Als mensen meer van jou willen weten, kunnen ze dus bij jou terecht, hè, wat dat betreft. Ja. Kun je nog één keer de website noemen.
Ja.
Ik geef je nog eventjes die kans.
Dankjewel. www.connext.nl
Dankjewel, Roy van der Akker. We gaan zo meteen verder praten met Martin Kramer van Unive. Dan gaan we natuurlijk verder praten over alle ontwikkelingen op het gebied van de AOV, de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Maar eerst gaan we toch nog eventjes genieten van muziek. Want ja, dat hoort uiteraard ook hier bij New Business Radio Live.
New Business Radio.
Live.
Met Martine Howard.
Ja, we gaan hier nog weer verder in gesprek met onze volgende gast. Dat is namelijk Martin Kramer van Unive. Martin, we gaan natuurlijk praten over die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het AOV wat dat betreft. Er komen ook verplichtingen aan. Er zijn veel ontwikkelingen op dat gebied gaande, hè, op dit moment.
Ja, klopt. Klopt. Het heeft heel lang geduurd. En het duurt ook nog eventjes.
Ja.
Maar op dit moment is er een wetgeving in ieder geval in de maak. En er gaat in ieder geval een verplichting komen. Klopt. Ja.
Voor wie? Voor wie gaan die verplichting komen?
In principe voor de IB-ondernemer. Eigenlijk alle ondernemers. Alleen voor de DGA's. De directeur, groot aandeelhouders met personeel. Die blijven nog even buiten schot in dat opzicht. De bedoeling is met name om die ZZP'er toch verzekerd te krijgen.
Ja, ja, daar ligt een grote uitdaging ook wel, hè?
Daar ligt in principe de grote uitdaging. Ja. In ieder geval voor ons als adviseur. Hè, om daar toch het belang van een verzekering. In ieder geval echt bespreekbaar te krijgen. Maar als de verplichting komt. Ja, dan komen ze niet meer bij weg.
Nee. Juist ook bij ZZP'ers is vaak de grootste drempel. Om zo'n verzekering af te sluiten. De kosten. Dat men denkt. Ja, jeetje, dat kost zoveel per maand. En de kans dat er echt iets met mij gebeurt, ja, is niet zo heel groot. Dus waarom zou ik het dan doen?
Ja, klopt. Ja, en het klopt ook gewoon. Hè. Ik zeg ook in gesprek, ja, heb je gelijk in. Het is geen fietsverzekering. Mm-hmm. Het is ook een heel ander belang dan een fietsverzekering. Dat betekent ook dat je niet de premie kent van een fietsverzekering. En die premie, ja, die is dus ook wat hoger hè, dan bijvoorbeeld die fietsverzekering.
Ja, waar moet ik aan denken?
Ja, het verschilt heel erg.
Het is heel verschillend, hè?
Ja, het ligt eraan wat je doet, het ligt eraan hoe je het ook inkleedt. Maar denk aan een premie van ergens grofweg tussen de 100 en 300-400 euro bruto. Hè, dan kom je al heel eind. Ja. Maar het ligt er wel heel erg aan wat je doet en hoeveel je bijvoorbeeld verzekert.
Ja. Ja, wat voor beroep je ook weer hebt natuurlijk. Ook
ja, zeker. Kijk een stukje door. Hè, om maar even een makkelijk voorbeeld te noemen. Heeft een fysiek zwaar beroep. Die zullen ook wat meer premie betalen. Omdat die sneller arbeidsongeschikt zijn voor hun beroep.
Ja.
Dan bijvoorbeeld ik als AOV-adviseur.
Ja.
Kijk,
ja.
Heb ik een probleem met mijn heup of met mijn been? Ja, ik kan mijn werk nog wel doen. Ik stap een beetje raar voor de drempel bij zo'n klant. Maar goed, ik ben er gewoon. Een stukje door die staat buitenspel.
Ja. Ja, ik kan me ook zo voorstellen. Elie, voor jou kan dit ook weer interessant zijn. Want dit is ook iets, net als die Europese verkiezingen. Heel veel mensen willen hier niet aan denken of zijn er gewoon nog helemaal niet bezig. Terwijl het zo knetterbelangrijk kan zijn. Juist ook voor jou als ondernemer. Er zitten veel raakvlakken ook weer in. Hè,
nee, dat is zeker zo. Er wordt regelgeving genoemd. Ja, ik kan me zomaar voorstellen dat voor deze wet en regelgeving, dat er ook diverse lobbyorganisaties langs zijn geweest. Die politici hebben verteld van, goh, zou je dat nou wel op die manier doen? Want er wordt gesproken over 400 euro voor een stucadoor. Dat is een groot bedrag voor iedereen trouwens.
Ja.
Maar van de andere kant zijn er ook veel argumenten om het wel te doen. Dus dat wordt allemaal met de politiek gedeeld.
Ja, belangrijke ontwikkelingen wat dat betreft. In hoeverre zijn jullie al ook heel erg met mensen in gesprek hierover? Want we hebben natuurlijk polarisatie, komt heel veel te sprake ook weer vandaag. Ja. Het gesprek met elkaar aangaan. Roy, waar jij het zojuist ook over had. Ook dit is weer zo'n moment dat het gesprek met elkaar aangaan heel erg belangrijk is.
Ja, klopt. Hè? En broodje aap verhaal tussen aanhalingstekens. Hè? Continu maar vertellen van, joh, maar het is zo duur. Ja, het klopt niet per definitie. Hè? Wat is duur? Het risico wat erachter hangt is ook echt heel groot. Hm. Heb je een ondernemer van 30 jaar, die moet tot zijn 70ste meteen werken. Stel nou, die kan dit beroep niet meer doen. Ja, die moet nog 40 jaar door. Ja, hoe krijg je dan betaald? Ja, dat zo'n uitkering loopt in de miljoenen.
Ja.
Ja, dan is denk ik ook terecht dat geld kost. Wat overigens vaak nog wel een onbekende is dat we praten over een bruto verzekerd bedrag. Betekent dat de premie ook bruto is, dus fiscaal aftrekbaar.
Ja,
dat maakt ook al dat zo'n premie eigenlijk minder hoog is dan dat hij daadwerkelijk eigenlijk, dat je in ieder geval in eerste instantie ziet.
Is dat vaak een misvatting bij mensen? Dat ze denken meer aan een netto bedrag in plaats van een bruto?
Ja, klopt. Okay. En je moet het wel eerst betalen, zeg ik altijd. Hè? Dus hou er wel rekening mee als dat 400 euro is, dat je het wel kunt en moet betalen. Maar vervolgens, daarop bij je aangifte inkomstenbelasting, hè, kun je in de regel pak een beetje 40% weer verrekenen.
Ja, goed om te weten.
Ja.
Roy, jij had ook een vraag, hè, volgens mij.
Ja, ik vroeg me af hoe je communiceert met je klant hierover. Want ik hoor je veel vertellen over regels.
Mm-hmm.
Dat zijn de meeste ondernemers die ik ken. Als je begint over regels, dan slaan ze dicht. En dan is het, ik moet helemaal niks.
Ja, of ze haken meteen af. Nee, daar wil ik niks van weten.
Precies. Werkt het niet beter om te kijken naar wat hun daadwerkelijke belang is?
Ja.
Waarom ze het überhaupt zouden moeten doen?
Ja, 100%. Ja. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Mensen komen ook niet nog bij mij van, ik moet iets.
Mm-hmm.
Hè, die gelukkig komen ze omdat ze bijvoorbeeld wat gewezen op het risico. Of vaak ook wel een trick is dat er iets in hun omgeving is gebeurd.
Ja.
Dan komt het risico natuurlijk heel dichtbij. En dan ga je in gesprek hè, en geef je aan van, goh, wat doe je? Hoe ziet je situatie eruit? En dan probeer je te spiegelen en te challengen met zo iemand. Hè, van, mm-hmm. Wat nou als je wat overkomt? Hè, wat is dan je vangnet? Hè, heb je bijvoorbeeld een partner die nog verdient? Hoor je wel eens, maar mijn partner heeft een goede baan. Dus ik hoef dat eigenlijk niet te doen.
Mm-hmm.
Ja, dan geef ik wel eens weer wat. Ja, vergis je niet, hè, als je arbeidsongeschikt bent en je hebt bijvoorbeeld iets in je elleboog, ja, is niet zo heel spannend misschien. Maar stel nou dat je toch een ernstige aandoening, ziekte of een ongeval krijgt of overkomt. Ja, als je langdurig arbeidsongeschikt bent, je wordt ook niet per definitie een leukere partner.
Nee.
Hè, dus er komt zoveel onzekerheid bij je af. Niet alleen financieel, maar alles daaromheen. Ja, als je dan in ieder geval een financieel vangnet hebt en alle hulp daaromheen trouwens ook, hè, die je krijgt van een verzekeraar. Ja, dan is dat heel belangrijk op het moment dat je echt met enorme tegenslag kampt.
Ja, wat zou er voor nodig zijn om dit meer bij mensen onder de aandacht te brengen? Want ik denk juist als je dit soort dingen goed aanstipt en helder weet te maken, dat er meer noodzaak ook wordt gecreëerd voor mensen om hier echt meer over na te denken.
Ja, klopt. Nou, klopt. Kijk, er komt niet voor niks een verplichte variant.
Ja.
Op dit moment is het verzekeraars, overheden, organisaties onvoldoende gelukt om met name die ZZP'er toch echt het belang en het nut en noodzaak hiervan in te laten zien. Ja, en wat is er voor nodig? Dat is toch echt een stukje inzicht in het risico. En vooral, ja, ik zeg altijd, weet je, de kans dat je wat overkomt is gelukkig niet zo heel groot. Hè, en daar betaal je inderdaad wel premie voor en die is in de regel duur. Alleen, als je het overkomt, is de impact echt heel groot. Ja, en dat, tegenstelling, zeg maar, ja, daar geef ik advies op. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat echt duidelijk te krijgen.
Wanneer kunnen we die verplichting zo'n beetje gaan verwachten? Waar moeten we aan denken?
Ja, goede vraag. Voordat het echt wordt uitgevoerd, ja, is het zeker 2027.
Mm-hmm.
Ja, de vraag is even of dat ook wordt gehaald. Hè, maar ja, mijn advies zou zijn, wacht niet daarop. Het duurt nog lang.
Wees dat gewoon voor.
Ja, en wees dat voor. Je kunt het nu nog zelf inkleden. Hè? En als je het zelf hebt geregeld, hè, kan het zomaar zijn dat je een eerbiedigende werking, zo heet dat, hè, een soort van vrijstelling krijgt. Dat de AOV die je hebt, dat die ook gewoon blijft gelden. En dan is het vaak op beroepsarbeidsongeschiktheid. Dus kun je jouw beroep niet meer uitoefenen. Ja, dan krijg je ook uitkering, krijg je de hulp en ondersteuning.
Mm-hmm.
En die wettelijke variant, ja, die gaat echt kijken van, goh, kun je het minimumloon nog verdienen straks? En die kijkt niet naar jouw beroep.
Nee. Goed om te weten dus. Mensen kunnen ook gewoon bij jullie aankloppen. Hè? Als een ondernemer of leidinggever nu zit te luisteren en denkt, ja, ik wil hier meer over weten, dan kunnen ze gewoon bij jullie ook aankloppen.
Ja, 100% daarvoor, zeker. Ja, we hebben adviseurs in dienst. Hè? Die gaan graag het gesprek aan. Hè? Vaak kan het telefonisch, online, maar ook in de winkel of eventueel komen naar je toe. Maar vooral ga dat gesprek aan. Hè? Het kost ook niet direct geld. Advies kost dan wel weer geld. Maar ga vooral het eerste gesprek aan. Kijk eens wat er mogelijk is. Laat je bijpraten en maak vervolgens bewust die keuze. In plaats van dat je denkt, ah, weet je, ik hoor dat het duur is, dus laat ik het maar niet doen.
Ja.
Dat is echt wegkijken.
Ja, goeie tip. Martin, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je kennis. En laten we hopen dat heel veel mensen hierdoor ook weer geïnspireerd zijn.
Ja, zeer hartelijk welkom. Dank je.
Dank je wel.
New Business Radio.
Live.
Met Martine Hauer.
Ja, en daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze tweede New Business Radio Live. Hoe vonden we het, heren? En ook dame, Amelie. Hoe hebben we het ervaren?
Ja, leuk. Leuke opzet zo met verschillende mensen aan tafel.
Ja, een leuke variatie.
Ja, ja, van alles wat wel. Wat we natuurlijk Lekker. Echt met elkaar hebben besproken. Martin ook, mooie toevoeging die jij ook hebt geleverd wat dat betreft. Daarnaast hebben we natuurlijk ook echt wel het Cannes-festival ook nog weer met elkaar besproken. Kortom, er gaat ook nog heel veel moois komen. Maar er is ook al heel veel gaande. We gaan natuurlijk zien wat die verkiezingen ook allemaal gaan doen. Spannende tijden wat dat betreft. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het deelnemen aan deze uitzending. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze New Business Radio Live. En heel graag tot de volgende keer.
New Business Radio.
Live.
Met Martine Hauer.
De Radiofabriek.